Goedemorgen allemaal, welkom weer in deze coronatijd. Ook hartelijk welkom nieuwe mensen. Fijn dat we er allemaal zijn en mogen genieten van elkaar en van Gods woord. Er zijn van die momenten die in je leven krijgt dat je op een punt komt in je leven die beslissend kan zijn voor de rest van je leven. Een moment welke je niet kan laten liggen, die je niet kan parkeren, zeg maar eventjes. Maar welke een keerpunt in je leven kunnen en mogen zijn. Een moment van verandering. Een moment dat niet alleen voor je leven, maar ook in je relatie met de Heer. Want dat is nog steeds het thema van dit jaar. Relatie met Hem en met elkaar. Voor dat beslissende moment heeft het Grieks zelfs een bepaald woord. Het woord kairos. Dat woord komt uit de Griekse mythologie, maar het betekent eigenlijk een uitgelezen kans om een doel te bereiken. Het meest geschikte moment. Een kairos is ook zo'n moment die God ons geeft. Vandaar de titel van vandaag, het keerpunt. Misschien wel het meest beschreven keerpunt in de geschiedenis was de oversteek van Julius Caesar. Over de rivier de Rubicon in 48 voor Christus. Hij verklaarde daarmee als generaal, want hij was generaal van het leger, verklaarde hij als het ware de oorlog aan Rome. Toen geleid door een zekere Gnaeus Pompeius Magnus. Of ook wel bekend als Pompeius de Grote. Hij was toen een militair en politiek leider. In de wet stond destijds dat er geen generaal was die met zijn leger de rivier de Rubicon mocht oversteken. Als je dat deed, dan was het einde. Een riviertje dat als rivier niet veel voorstelde, maar wel veel voorstelde als de grens naar Italië. En daar kwam ook de zegswijze vandaan destijds de Rubicon oversteken. Dat betekent eigenlijk, daarmee wordt bedoeld, een daad stellen die men niet teniet kan doen, waarop men onmogelijk kan terugkomen. Zeg maar, the point of no return. De geschiedschrijver Suetonius die schrijft hierover: Julius Caesar kwam met zijn troepen aan de oevers van de Rubicon, stopte een tijdje en terwijl hij een gedachte overwoog van de stap die hij op het punt stond te doen, wendde hij zich tot de mensen om hem heen en zei: we kunnen ons nu nog terugtrekken, maar als we hier dit kleine riviertje oversteken over die brug, rest ons niks anders dan met wapens dit te gaan uitvechten. Het was een heel belangrijk moment, het was de laatste schakel in de stappen die hij hiervoor had gezet. En terwijl hij ook zo aarzelde, gebeurde dat een persoon die zat daar, een beetje een nobel persoon, die zat daar dichtbij op een blaasinstrument te spelen. En de herders die kwamen naartoe om te luisteren, en ook een aantal soldaten gingen daar naartoe om te luisteren wat hij speelde. En een van de soldaten greep dat blaasinstrument, rende ermee naar de rivier, ging de overkant over, blies op dat ding. En die staak over en hierop riep Caesar uit: laten we gaan waarheen de voortekenen van de goden en de ongerechtigheid van onze vijanden ons oproepen. Het lot is geworpen. En daar gingen ze. Steek over, vallen Italië binnen. Hij verovert Rome. En Pompeius die vlucht naar Griekenland en later ook naar Egypte, waar hij op 28 september wordt vermoord. Deze gebeurtenis was het keerpunt in de geschiedenis. Voor heel de mensheid eigenlijk. Het was van hieruit vervolgd volgde dat de republiek werd vernietigd. Er werd een rijk opgericht, welke zich over heel de Middellandse Zee uitstrekte. Het kwam de opkomst van het christendom kwam op deze ruïnes. De verspreiding van het evangelie werd gedaan over de wegen die werden aangelegd door Caesar. En daarmee ook uiteindelijk deze gemeente in Den Haag. Waar het eindigt. En die vreemdeling was cruciaal op dat moment voor Caesar. We weten zijn naam niet, er wordt ook nooit meer over gesproken. Maar hij was wel het middelpunt van het keerpunt in de geschiedenis. En zo ligt er ook voor ons een nieuw jaar voor. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe tegenslagen, nieuwe verrassingen, nieuwe riviertjes die we mogen oversteken. En nieuwe keerpunten. Nieuwe momenten in ons leven die God geeft, kairos momenten. En waarin beslissingen mogen nemen die dingen zullen veranderen, die mogen veranderen in jouw leven of in de mensen om jou heen. Aangestuurd misschien door iets totaal onverwachts, maar wat een wending geeft, een keerpunt geeft in je leven. En we mogen ook als gemeente zo een jaar ingaan. Een jaar van verandering, een jaar van vernieuwing. En dat de Heer ons op een hoger plan brengt dan het afgelopen jaar weer. Dat er groei mag zijn. Keerpunten in het bestaan van de gemeente, maar ook keerpunten in ieders persoonlijk leven. En ik geloof dat de preek van vandaag daartoe een aanzet mag zijn. Een aanzet om ons te bezinnen op de dingen dat vandaag weer een keerpunt in jouw leven mag zijn. Op wat voor vlak dan ook. Als iemand keerpunten door God gegeven momenten in zijn leven heeft gekend, dan is dat de man die een van de grootste koningen van Israël was. De man naar Gods hart, David. Van David lezen we een bijzondere uitspraak, zo tegen het einde van zijn leven, een moment waarop hij uitspreekt in 2 Samuel 22, vers 20. Er staat natuurlijk 2022 zit erin, 2 Samuel 22, 20. Hij leidde mij uit in de ruimte, hij redde mij omdat hij welgevallen aan mij had. God leidde hem uit in de ruimte. Daarmee was hij niet een eerste ruimtevader, dat was veel later. Maar door hem werd God, aan hem werd ruimte gegeven, lucht gegeven, ontplooiing, groei, verandering, van opgesloten zijn in de benauwde situatie, vrijheid, openheid. En dat terwijl hij een man was met die heel veel veldslagen heeft moeten voeren, die opgejaagd werd, die zich moest verstoppen, die gehaat werd door mensen, waarbij de dood soms dichterbij was dan zijn leven. Een man die foute beslissingen maakte, een man die misbruik maakte van de gelegenheid, die bekend stond om zonde. En toch zegt hij, God leidde mij uit in de ruimte. Hij gaf mij vrijheid, hij gaf mij groei, hij gaf mij nieuwe mogelijkheden. En dat is iets waarin God niet veranderd is. Ook vandaag de dag nog steeds wil hij ons in die situatie brengen dat hij ons vrijheid geeft, ruimte geeft. Wat je ook hebt meegemaakt het afgelopen jaar, er ligt een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, met nieuwe kansen, met nieuwe wendingen, met nieuwe keringen. En ik wil vandaag drie punten uit het Davids leven bekijken, die rondom zijn leven gebeurden of in zijn leven gebeurden, waarop alles veranderde, direct of indirect. Een keerpunt was in zijn leven. Momenten die allemaal anders waren, maar toch iets teweeg bracht. En waar ook wij van mogen leren. Het eerste keerpunt is in de periode van de koning Saul. Saul was koning, had uiterlijk alle kenmerken van een koning. Grote, sterke, machtige man, indrukwekkend, geliefd bij het volk. Begon ook erg goed. Maar gaandeweg werd hij een gefrustreerd man, een beetje schizofreen, ongeduldig, niet reëel. Gewoon niet goed bij zijn hoofd en God is klaar met Saul. Hij heeft het helemaal gehad met deze koning. Eigenlijk had hij hem al niet als koning willen aanstellen. Maar het volk wilde een koning. Want alle buurlanden hadden dat ook. Dus oké, jullie krijgen je koning. Saul wordt koning. Misschien wel herkenbaar in je leven. Je wil iets zo graag, omdat anderen dat ook hebben. En je kijkt om je heen en je wil, oh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Waarvan God weet dat het eigenlijk niet goed voor je is. Maar dat hij dat toestaat. Oké, als je dat wil hebben. En zo zijn er veel geweldige dingen in de wereld die we zo op onze bucketlist hebben staan. Oh, dat wil, ik wil zelf ook nog een keer zo graag naar Amerika, de Grand Canyons bekijken. Oh, lijkt me geweldig. Of een mooie zeilboot aan een prachtig meer met een huisje erbij. Dat zou ik best willen. Of een splinternieuwe Aston Martin. Dingen die je graag wil en misschien ook zelfs wel kan krijgen en die je toegestaan wordt, waarvan je achteraf komt te weten dat het eigenlijk niet goed was in jouw relatie met de Heer. Het heeft je zo afgeleid van de relatie met Hem, dat God denkt van ja, dit ga ik weer weghalen. God heeft het hier helemaal gehad met Saul. En hij heeft een andere man in gedachten als koning. Opvolger. En hij maakt dat bekend aan de profeet Samuel. Samuel. Samuel is daar niet blij mee. Hij was er zelfs depressief onder, want hij had geïnvesteerd in Saul. Hij had hem gezalfd tot koning. Hij had met hem gebeden, hij had met hem gewerkt. Hij was deel van zijn leven geworden. Dit was Saul, de koning die hij mocht zalven en op mocht dragen. had toch zo gehoopt dat Saul die koning van God zou worden, dat een geweldig man zou zijn. En dan ineens wordt dat afgedankt. Zijn droom spat uiteen. Saul moet weg. Het is soms moeilijk om afstand te moeten doen waar je al met hart en ziel aan hebt gewerkt. En je wil het niet opgeven, maar het is zo een deel van jou geworden. Het is zo een deel van jouw cv geworden. Een deel van je identiteit geworden. Een deel van wie je bent, waar je staat, wat je doet. Het is jouw droom, het is jouw ding. En het is moeilijk om dat daar afstand van te doen. Ik vond het bijvoorbeeld prachtig om motor te rijden. Ik ben daar gek voor gemaakt op de HTS. Ik hoorde van mijn moeder trouwens dat ik toen ik een week oud was, zat ik al achter op de brommer. Dus daar komt het waarschijnlijk vandaan. Ik ben met de motorfiets naar de TT in As geweest met Moreen samen. Ik heb verschillende motoren gehad en vond het prachtig. Ik zei altijd van, met een auto vervoer je je lichaam en met de motor vervoer je je ziel. Dat was iets dat was van mij. Maar ja, toen moest ik de afscheid van nemen, want de kinderen kwamen, moest een auto komen. Dus ja. En dat was nog wel iets waar ik achter kon staan. Oké, ik doe het voor de kinderen. Maar een aantal jaren later had ik bij Kony onder andere de verantwoordelijkheid over het motorfietsprogramma. Kreeg ik toebedeeld. En ik deed alles daarin. Ik zocht de motorfietsapplicaties uit. Ik zette ze in de recommendatielijst. Ik begeleidde nieuwe onderwerpen. Maar het mooiste was, ik deed ook alle proefritten. En alle, de afstelling van de schokdempers. Ik zat elke week op een andere motorfiets. Geweldig, heerlijk. Totdat de directie dit programma wegrekende. Het was niet, het bracht niet genoeg op. En er moest productieruimte worden gemaakt voor de autodempers. Dus weg. En dat was een geweldige domper. Geen schokdemper, maar een schokdomper, zeg maar. En ik vond het oneerlijk. Ik vond het niet terecht hoe dat berekend werd. Het klopte van geen kanten. Ik was teleurgesteld. Het werd van mij afgenomen en het was waardeloos. Maar het bewerkte wel dat ik één dag minder kon gaan werken bij Kony en mij meer kon gaan inzetten voor de gemeente. De Heer gebruikte dus iets wat mij werd afgenomen ten gunste van zijn koninkrijk. Hoop ik. En zo is Samuel ook in rouw over Saul. Dat het niet blijkt te zijn gegaan en het gaat hem zwaar aan het hart. En dan spreekt God tot Samuel. In 1 Samuel 16 vers 1. Dan zegt de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren? Om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb. Kom, vul je horen met olie en ga van mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen, wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. En Samuel had hier nog geen idee over wie God het had. We weten nu dat het David zou worden. Hij wist dat niet. En het zou een keerpunt worden voor David, maar met name een keerpunt voor het leven van Samuel. Samuel die al zo lang rouwde omdat Saul werd afgezet. Hij kon het niet loslaten. En dan komt God hem met deze vraag tegemoet en hij zegt, hoe lang blijf jij nou nog treuren om Saul? Hoe lang rouw je nou nog om hem terwijl ik hem heb verworpen? Hoe lang blijf je hier nog in het verleden leven? Hoe lang nog? Terwijl ik iets nieuws van plan ben. Hoe lang? En dat is de vraag die misschien ook aan jou en mij vandaag gesteld kan worden. Om een keerpunt in jouw leven te bewerkstelligen. De vraag, hoe lang nog? Hoe lang nog? Hoe lang blijf je nou vasthouden aan je verleden?
Is dat de
MBG
vandaag?
Nee. Hè? Dat was de MBG denk ik, ja. Of de HSV kan ook. Oké. Hoe lang nog? Hoe lang blijf je vasthouden aan je verleden? Hoe lang doe je dat nog terwijl ik iets nieuws voor je heb? Hoe lang kom je niet toe aan je toekomst omdat je niet over je verleden kan heen stappen en blijf je maar daarin vastzitten? Je hebt iets geparkeerd terwijl God iets juist wil keren. Hoe lang blijf je nog vasthouden aan je eigen gelijk terwijl God iets nieuws in petto heeft? Hoe lang blijf je nog vasthouden aan die plannen die jij hebt gesmeed en die op niks uitlopen terwijl hij iets nieuws heeft? Hoe lang nog? Hoe lang blijf je nog treuren over je teleurstelling, over die tegenslagen? Hoe lang nog? Hoe lang blijf je nog depressief over al die tegenslagen en kom je niet tot die hogere weg? Hoe lang hou je nog vast aan Saul, terwijl God David in petto heeft? En veel van ons blijven hangen aan Saul en komen niet toe aan David. Het ging niet zoals wij gedacht hadden, het liep zo anders. En we blijven hangen in een teleurstelling, zijn niet meer enthousiast, verliezen onze missie, onze visie, onze passie voor Gods koninkrijk. En God geeft aan dat we een parkeerverbod hebben. Blijf niet stilstaan en zegt, dit is een keerpunt. Je zit op een weg die doodloopt, keer om. En je dacht nog zo dat dit Gods weg was en dat het gewoon goed zou zijn, maar het blijkt nu heel anders. Hoe lang laat je toe dat jouw fantasieën, jouw verbeelding van wat het geweest had kunnen zijn, jou beroven van wat je weet dat God wil gaan doen? Hoe lang blijf je nog leven in het verleden en mis je wat er in 2022 mag komen? En God zegt tegen Samuel, vul je horen met olie en ga. Ga. De horen werd gebruikt om acties aan te kondigen. Papa, papa, dat hebben we nu nog steeds, hè? Ook in het leger. Hè? Hebben we nog steeds, papa, niet. Ja. Olie staat beeld voor Gods geest, maar het betekent ook, olie staat ook beeld voor je bekwaam maken voor een bepaalde taak. En wat God hier eigenlijk tegen Samuel zegt is, laat mij nou je leven leiden. Laat mij dit nou doen. Vul je levensweg met mijn geest en trek verder. En God zegt vandaag tegen mij en tegen jou, vul jouw horen met olie. Ik weet dat het niet zo ging zoals je had gehoopt. Ik weet dat je misschien anders had gedacht, maar blijf niet hangen. Ga verder met mij. Vertrouw op hem dat hij jou ruimte wil geven. Nieuwe dingen kan doen. Blijf niet hangen in Saul en mis David niet. En als je nu in zo'n situatie zit, vul je horen met olie. Vraag hem, Heer, vul mijn horen met olie. Ik ben het zo kwijt, ik heb het verloren. Vul mij met uw geest, opdat ik verder mag gaan. Opdat ik nieuwe dingen mag zien. En natuurlijk mag je daarin teleurgesteld zijn, maar dat hoef je niet te weerhouden om verder te gaan. Je droom is misschien uiteengespat, net zoals bij Samuel. Je kan eronder lijden dat het pijn doet, je relatie is misschien kapot, of er is wrijving in je gezin of in je familie, maar het bepaalt niet jouw toekomst. Je hebt dingen misschien gezegd of dingen gedaan die je nooit had moeten doen of moeten zeggen, en die kan je niet meer terugdraaien, maar je kunt wel het tot een keerpunt maken in je leven. En iets nieuws beginnen in Jezus Christus. Heer, vul mijn horen met olie. Ik wil David zien. En mooi in dit gedeelte is dat Samuel weet niet eens hoe. Hij weet waar hij heen moet, maar hij weet niet wat er allemaal moet gebeuren. En dat God dan tegen hem zegt, vul je horen, ga heen en ik zal het je wel zeggen. Vers 4 staat, en Samuel deed wat de Heere gezegd had. Hij gehoorzaamde gewoon. Hij deed wat de Heere gezegd had. En dat was niet alleen een keerpunt in Samuels leven, maar het was ook het keerpunt in Davids leven. Omdat er een afkeren was van het oude en het toekeren naar wat God zou gaan doen. En ik geloof dat ook in deze gemeente dat zo het geval mag zijn. Dat we niet blijven hangen in de dingen die de Heer al lang heeft afgeschreven. Maar hij zegt van, doe dat nou niet meer. Ik heb iets nieuws voor je. Dat we mogen ons keren tot wat de Heer wel wil. Dat we ons in beweging zetten. Pinksterbeweging zetten. Niet precies weten hoe het allemaal loopt en hoe het allemaal gaat en wat we moeten doen. Maar gewoon in gehoorzaamheid doen wat hij vraagt. En dan doet hij de rest. Waar blijf jij als persoon in hangen? Waar blijven wij als gemeente in hangen? Waarvan God zegt, ja, maar dat heb ik al lang afgedaan. Wordt dit jaar misschien een keerpunt? In het eerste keerpunt vraagt God om het oude achter te laten. Je krijgt het niet terug. En dan vraagt je om de horen te vullen. In het tweede keerpunt vraagt God juist om het voor het oude te vechten en het zwaard op te pakken. David is hier al tot koning gezalfd, maar Saul is nog steeds koning over Israël. David heeft een beetje een neutrale stelling ingenomen en in de strijd die Israël aan het voeren is, David is gelegerd in een dorpje dat heet Siklag. En Siklag betekent overigens een wending maken. Heel mooi. Dus hij zit in een dorp dat heet Maak een Wending. En op een gegeven moment vraagt de koning van de Filistijnen om met hem samen op te trekken tegen Israël. En David stemt in. Hij trekt op met de Filistijnen, komt na 3 dagen terug in Siklag. Maar in die tussentijd hebben Amalekieten heel het dorp verwoest. Hebben de stad geplunderd, verbrand, alle vrouwen meegenomen, alle kinderen meegenomen, ook die van David. En het volk werd zo kwaad op David dat ze bereid waren om hem te stenigen. Het had zijn verdiende loon geweest ook trouwens. Hij had gewoon in die stad moeten blijven, had het moeten blijven verdedigen wat hem lief was en niet in zee gaan met een volk wat uiteindelijk zijn vijand zou worden. Hij had verkeerde keuzes gemaakt. En dat werd hem nu op een hele harde manier duidelijk. Maar in Siklag komt de Siklag, komt het keerpunt. Dat was het moment van het keerpunt in Davids leven. De vernedering, het verlies, leidde bij hem tot het gaan naar een priester en God aan te roepen. En dan zegt hij in 1 Samuel 30 vers 8. David raadpleegde de Heere. Moet ik deze bende achtervolgen, die Amalekieten? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer. Achtervolg hen, je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. Hij komt aan bij de Amalekieten. Hij richt een slachting aan onder dat volk. En dan staat er in vers 18. Alles wat de Amalekieten hadden weggeroofd, viel nu in Davids handen. Ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. Niet het minst of geringste van de buit ontbrak. Alle kinderen waren er nog en alles wat ze verder maar hadden meegenomen. Alles werd door David mee teruggevoerd. Waarom David 2 vrouwen had, daar gaan we misschien nog wel een keertje op in. Maar waar het hier om gaat is dat alles werd teruggewonnen wat de Amalekieten hadden gestolen. Soms zegt God, laat het oude achter, je krijgt het niet terug, maar trek verder met iets nieuws. En soms zegt hij een andere keer, vecht om wat je kwijt bent en haal het terug. Vandaag zegt hij misschien tegen jou, achtervolg wat je bent kwijtgeraakt. Vecht ervoor. Haal terug wat van je gestolen is. Vecht voor je relatie met de Heer. Vecht als je die eerste liefde met hem bent kwijtgeraakt. Vecht voor je relatie met je familie, met je gezin, met je vrouw, je kinderen, als de relatie daar gebroken is of niet goed is. Het is van jou, vecht ervoor. Geef het niet op als de vijand iets van jou gestolen heeft. Neem het terug in de naam van Jezus. Jezus zegt in Johannes 10, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. Ik ben de goede herder. Hij wil het ons teruggeven wat jou verloren is, wat jou gestolen is. En David vecht ervoor wat voor hem gestolen is. En hij vecht ervoor omdat het gebaseerd is op een belofte van God. Hij had gezegd, je zal ze inhalen en je zal ze bevrijden. En dan op die belofte gaat David, hij werkt eraan, vecht ervoor en krijgt het terug. En dat is ook de enige manier waarop we overwinning halen. Gebaseerd door te leven naar de beloftes van God. Door te leven naar de waarheid van Gods woord. En zijn beloftes, zegt het woord, zijn ja en amen. Op die beloftes mag je vechten wat je is ontnomen. Vecht voor je huwelijk. Vecht voor je kinderen. Vecht voor je financiële situatie. Vecht voor je gezondheid. Vecht voor genezing. Vecht voor een gegeven visie, voor een droom. Voor alles wat je van de Heer hebt ontvangen, wat je kwijt bent geraakt. Vecht ervoor en haal het terug. En haal die overwinning gebaseerd op Gods woord. Zelfs als anderen afhaken, ga door. Zelfs als anderen zeggen van, joh, dat wordt helemaal niks. Vecht ervoor, want het is een belofte van de Heer. En je zal het overwinnen. Juist op de momenten dat alles verloren lijkt, zoals een Siklag, dan is de overwinning dichtbij. Dan is de overwinning in Christus heel dichtbij. Als alles met de grond gelijk gemaakt is, als al je dromen zijn weggehaald, als alles erop wijst, je hebt verloren, je hebt een fout gemaakt, foute keuzes gemaakt, dan is de nieuwe dag aan het gloren aan de horizon. Op het moment dat bij Jezus de steen voor het graf werd gerold, dachten mensen, het is afgelopen. Het is afgelopen. Maar toen schemerde de opstanding aan de horizon. Op het punt van je grootste teleurstelling, geef niet op wat God heeft beloofd, maar vecht ervoor. Strijd verder. Geef niet op. En de belofte is niet dat er geen pijn en geen tegenslag zal zijn, maar wel dat je niet kan verliezen als je gaat staan op de beloftes die hij gegeven heeft. En de goede strijd strijdt. Vul je horen en vecht ervoor. Het derde moment van een keerpunt in Davids leven is een moment dat hij, ik denk als hij het script van zijn leven mocht veranderen, dat hij dit eruit had gehaald. Dat liever niet. Gebeurtenis die we allemaal wel kennen. De gebeurtenis dat hij staat op het balkon en hij ziet daar Bathsheba. Ze neemt daar een bad met Bathsheba. Daarom heet ze ook Bathsheba. En ze was een mooie vrouw en David wordt verleid en hij ziet haar, hij verkracht haar, zorgt ervoor dat haar man wordt vermoord en neemt haar tot vrouw. Ze wordt zwanger van David, baart hem een zoon en God is daar niet blij mee wat daar is gebeurd. En hij stuurt weer een profeet, nu in dit geval Nathan. En Nathan confronteert David met zijn misdaad. En David moet de consequenties dragen wat hij gedaan heeft. Niet hij zelf, maar zijn zoontje. Zijn zoontje zal sterven. Zijn zoontje wordt ziek. David zoekt God. Hij vast, brengt de nacht door op de grond, biddend, vastend. Zijn dienaren proberen tot hem te praten, maar David wil niks horen, wil niks eten. Hij wil niks anders dan God zoeken om genade. Heer, help, dit kan niet. Ik wil genade voor mijn zoontje, barmhartigheid, geef het mij. Hij huilt tranen van verdriet op de grond en van spijt en ligt daar in zijn vuile kleren op de grond en zoekt het aangezicht van God. Maar na 7 dagen overlijdt het jongetje. De dienaren durven niks te zeggen, want ze denken, we weten niet hoe hij zal reageren. Maar David merkt aan hun, mijn zoontje is dood. Hij vraagt het aan hun en zij bevestigen dat. En vervolgens staat er in 2 Samuel 12 vers 20. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Dat moment, dat overlijden van zijn zoontje, was een keerpunt in zijn leven. Hij maakte de dingen goed met God, beleed zijn zonde, komt weer tot Bathsheba. Bathsheba wordt zwanger, krijgt een zoon, Salomo. Salomo, wat komt van het woord shalom. En het was weer goed, het was weer vrede met God. Vrede in zichzelf, het was weer goed. En nou ben ik helemaal mijn tekst kwijt. Even kijken waar ik zit hoor. Ja. En zo is het ook vaak bij ons. Als je dingen hebt gedaan die, ja, waarvan je weet, het klopt gewoon niet. Ik heb foute keuzes gemaakt. Je schaamt je voor de dingen dat je zelfs anderen daarin hebt meegesleept misschien. En wat doe je dan? Als je zo bewust bent van jouw stommiteit, van jouw fouten, dingen die je verkeerd hebt gedaan, van jouw falen, dingen die je niet meer kan terugdraaien, wat doe je dan? Dan is het tijd om je kleren te verwisselen. Zoals hij zegt, sta op, reinig je, zalf je, verwissel je kleren en zoek God. En ontvang het kleed van rechtvaardigheid in plaats van die vervuilde kleren. Want wat je ook gedaan hebt, het verandert niet wie God is. Hij is vol van genade, vol van barmhartigheid en David zal wel gewenst hebben dat hij het niet had gedaan. Hij zal wel wensen dat hij niet al die mensen had gekwetst waarmee hij die heeft meegesleept in verdriet. Maar hij wist ook, ik kan niet in deze kleren blijven rondlopen. Kleren van schuld, van verdriet. Hij moest zich omkleden en geloofde dat de genade van God hem zou bedekken. En in Christus hebben wij allemaal het kleed van rechtvaardigheid ontvangen. En we hoeven niet te blijven hangen in de dingen die we verkeerd hebben gedaan en waarvan we spijt hebben. Maar we mogen verder gaan. Je mag je laten reinigen, je mag je laten zalven, je laten bekleden met het kleed van Jezus. Wat jij hebt gedaan is nooit groter dan de genade van onze Heer en Heiland. En het is tijd voor een nieuw leven. Zoals David Salomo mocht ontvangen. Salomo op alle vlakken nog een betere koning dan David zelf. Salomo die de Heer lief had. En misschien is het vandaag de dag voor jou om op te staan. Achter je te laten waarvan je weet, het klopt er gewoon niet. Ik kan het niet terugdraaien, maar het is fout. Dat je niet alleen jezelf schade hebt aangebracht, maar ook de mensen om je heen het verdriet hebt gedaan. En tegenwoordig wordt ons dat niet meer verteld door een profeet. Door Nathan, maar door Gods geest die in ons woont. Die ons dingen bekend maakt. Die zegt van, joh, dat had je niet moeten doen. Dat brengt hij aan het licht. Hij fluistert ons dingen in en zegt van, joh, dat had je anders moeten doen. En maakt ons onze wegen bekend, maakt ons zijn wegen bekend. En ons vraagt om te leven naar het kleed wat we hebben ontvangen in Christus Jezus. Wij hebben dat kleed. Leef ernaar. Het is misschien tijd om op te staan uit je verslaving of uit je pornoverleden of alles, dat alles draaide om geld of je lauwe houding naar God toe of je passieve houding in de gemeente of naar hem of je onverantwoordelijke gedragingen of wat het ook is. Sta op, laat je reinigen en zalven en weet je bekleed met het kleed van Jezus van rechtvaardigheid. Laat het vieze kleed weg en leef naar het kleed wat je van hem hebt gekregen. Het kleed waardoor God niet meer jouw verleden aanziet, maar jouw toekomst in hem. Leef naar het kleed van rechtvaardigheid, want je bent een koningskind. Gedraag je naar Gods koninkrijk. Leef ernaar. Vorige week haalde Bernie aan dat we een keer een preek hebben gehad over de drie B's. Ik heb nog opgezocht, maar ik was het niet. Maar vandaag komen we aan bij de drie V's. Vul je horen, vecht ervoor en verwissel je kleed. Dat er vandaag ook in jouw leven een parkeerverbod komt op de verkeerde weg waarop je je bevindt. En dat je je mag keren naar het doel wat Jezus met je voor heeft. Dat dat deel mag zijn van je leven dit komende jaar en van deze gemeente. Dat er ruimte mag zijn. Ruimte voor verandering, ruimte om rivieren over te steken, om te gaan. Zoals to boldly go where you've nowhere gone before. Om te leven in vernieuwing. Een keerpunt. Een geweldig ommekeer mag geven voor de rest van je leven. En dat alles dankzij Jezus. Jezus die ook in mijn leven ineens binnenstapte. Op een onverwacht moment die ik niet zag aankomen. Ik was 23 denk ik. En er werden woorden gesproken en dat kwam binnen. En ineens was daar het besef, dat deed iets in mijn hart, dat deed iets in mijn leven. Het was een keerpunt in mijn leven. En dat moment veranderde eigenlijk alles. En ook mijn bediening voor hem en in hem en door hem. Ik kreeg een nieuw kleed. Zoals wij allemaal dat nieuwe kleed mogen hebben en aantrekken. Vul je horen, vecht ervoor, verwissel je kleed. Amen. Als we vandaag gaan bidden dan, en je bent aangesproken door het woord, dan wil ik vragen om daar je ogen te sluiten, gaan we met elkaar bidden. En als je zegt van, dit geldt voor mij, ik wil opstaan, sta dan op. Niemand ziet het, sta op voor de Heer en zeg, Heer, ik wil hier vandaag een keerpunt maken in mijn leven. Ik heb dingen niet goed gedaan of wat er ook is gebeurd, ik wil hier vandaag voor u belijden dat ik een keerpunt wil maken in mijn leven. Zullen we bidden. Ja, trouwe God en Vader, zo dank u dat u een God bent van barmhartigheid. Die elke keer weer opnieuw met ons wil beginnen. Dat u ons elke keer weer dingen indachtig maakt. Elke keer weer door uw geest ons leidt om dingen af te leggen en dingen aan te doen. Dat u ons aanspoort om een keerpunt te maken in ons leven. Dat we ruimte mogen hebben, vrijheid in u. Dat we alles achter ons mogen laten. En ik wil je vragen, als je daartoe aangesproken voelt, om op te staan. Want als je zegt, Heer, ik heb u zo achtergelaten. En u roept mij nu op om mijn horen te vullen met uw olie, om mij te vullen met uw geest. Sta dan op. Als je dingen bent kwijtgeraakt in je leven, die van jou gestolen zijn, eerst de liefde of je gezin of wat dan ook. En de Heer zegt vandaag, joh, vecht ervoor, sta dan op en zeg, Heer, ik wil vandaag dat keerpunt in mijn leven hebben om ervoor te gaan, om met u samen die overwinning te behalen. En ook als je dingen hebt gedaan waarvan je achteraf spijt hebt, die je nooit had moeten en kunnen en willen doen, die foute beslissingen zijn geweest, sta dan op en vraag, Heer, verwissel mijn kleed. Doe mij uw kleed aan. Laat mijn vuile kleed achter en ik wil vandaag uw kleed aantrekken. Ik wil leven naar het kleed wat u mij geeft. Het kleed van uw koninkrijk. Wij zijn koningskinderen. En als je dan zo staat op dit moment, wil ik voor je bidden, Heer, geef wat zij nodig hebben. Een keerpunt in hun leven. En Vader, geef hen zo uw richting, uw leiding, uw wijsheid om te gaan met deze situatie. Maar vanuit het besef wat ze hebben ontvangen. Een nieuw kleed. Een nieuw zwaard. Nieuwe olie. Om te gaan, om te strijden, om te staan in uw koninkrijk. Zoals u wilt dat het is. Een nieuw keerpunt in hun leven. Heer, geef het hun op dit moment. Ik dank u dat u een goede God bent. Dat u het goede met ons voor hebt. En we danken u zo dat u het gaat doen, omdat wij dat van u mogen verwachten op uw beloftes. En dat alles in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen.